Wij lezen vanavond hoofdzakelijk 1 Korinthe 13, maar er resteren nog enkele versen van 1 Korinthe 12 en we lezen ook de eerste versen van hoofdstuk 14. 1 Korinthe 12 vanaf vers 28. Ik lees uit de Telos-vertaling 1 Korinthe 12 vers 28. En God heeft sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. Zijn allen soms apostelen, zijn allen soms profeten, zijn allen soms leraars, hebben allen soms krachten, hebben allen soms genadegaven van genezingen, spreken allen soms in talen, zijn alle soms uitleggers, streeft echter naar de grootste genadegaven. En ik wijs u een nog uitnemender weg. Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik klinkend koper of een schelle cymbaal geworden. En als ik profetie heb en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb, zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. En als ik al mijn bezittingen uitdeel, en als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. De liefde is langmoedig, is goedertieren. De liefde is niet jaloers. De liefde praalt niet, is niet opgeblazen, handelt niet onwelvoeglijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind was. Want wij kijken nu door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke uitingen, maar vooral dat u mag profeteren. Want wie in een taal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God. Want niemand verstaat het, maar in de geest spreekt hij verborgenheden. Maar wie profeteert, spreekt voor mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Wie in een taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik wilde wel dat u allen in talen sprak, maar nog meer dat u profeteerde. En wie profeteert is meer dan wie in talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente opbouwing ontvangt. En u, broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen als ik niet tot u spreek, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer? Hier moeten wij de lezing afbreken, weer eens midden in een hoofdstuk. Daar gaan we dan de volgende maal, zo God wil, mee verder. Ons resten nog enkele versen van hoofdstuk 28... Het hoofdstuk over de genadegaven, maar niet alleen. Ik heb u de vorige maal geprobeerd het verschil uiteen te zetten tussen genadegaven en bedieningen. Ik ga dat niet allemaal herhalen, maar een bediening is een taak die een gelovige heeft in het Koninkrijk Gods. En ik heb u voorgehouden dat in feite elke gelovige van de Heere God zo'n taak ontvangt in het Koninkrijk Gods. De genadegaven, dat zijn geen gaven zoals muzikale gaven of spreekgaven. Dat zijn een soort permanente vermogens. Maar gaven zijn hier porties genade die je ontvangt in je bediening en die je nodig hebt om die bediening te kunnen volbrengen. Het zijn de hulpmiddelen, de instrumenten waarmee je je bediening kunt uitvoeren. Als Paulus hier spreekt over dat ene lichaam en de vele leden, en hij heeft het over de hand, de voet, het oor, het oog, dan gaat het in feite om bedieningen. Dan gaat het om de functies die wij als gelovigen in het lichaam van Christus bekleden, uitoefenen. En dat zie je hier ook in vers 28, want hier gaat het inderdaad om bedieningen. Dat zie je al heel duidelijk uit de eerste drie. God heeft sommigen in de gemeente gesteld, apostelen, profeten, leraars. Dat zijn geen gaven. Ja, ze zijn wel, dat is wat Efeze 4 zegt, door Christus aan de gemeente gegeven. Ze zijn een gave van Christus aan de gemeente, maar dat is natuurlijk heel wat anders. Nee, het zijn bedieningen, het zijn taken die je uitoefent. Iemand is een apostel als hij een apostolische bediening heeft. Iemand is een leraar als hij een leraarsbediening heeft. We hebben gezien dat in principe elke gelovige profetische woorden zou kunnen ontvangen. En dat gebeurt ons ook. Ook al realiseert u zich niet altijd dat het profetisch is. Maar dat maakt u nog niet tot een profeet. Een profeet is iemand die er echt een bediening van heeft ontvangen. Die veel profeteert en dat met veel zegen doet. Iedereen kan wel eens iets aan iemand uitleggen. Maar een leraar is iemand wiens eigenlijke bediening dat is. En daarom doet hij dat ook veel. Hij heeft de roeping om het woord van God uit te leggen. Dat is niet alleen maar technisch verklaren wat er staat. Het gaat altijd om een uitleg die de harten en gewetens in het licht moet stellen. Want het is een werk van Gods geest. Dat moeten we wel vasthouden. Maar het gaat hier om bediening. En daarom denk ik dat dat ook voor de volgende geldt. Krachten, dat zijn personen in wie die werkingen van krachten zich op bijzondere wijze openbaren. Werkingen van krachten, daar hebben we over gelezen in vers 10. En zo gaat het ook met de volgende, die kwamen we er ook in vers 8 tot 10 tegen. Vervolgens genadegaven van genezingen. Als het hier vooral om een bediening gaat weer, dan zijn er sommigen die veel genadegaven van genezingen ontvangen om door te geven aan anderen. En dan zeggen we van zo iemand dat hij een genezingsbediening heeft. En zo gaat het hier over hulpbetoningen. Misschien moeten we hier denken aan bedieningen onder de armen, bedieningen onder de zieken. In Romeinen 12 heeft Paulus een heel ander lijstje van genadegaven en daar vindt u onder andere de genadegaven van de barmhartigheid. En ook van het mededelen van je eigen goederen aan anderen. Dan hebben we de besturingen, dan denken we aan degenen die leiding hebben in de gemeente, oudsten, ouderlingen, opzieners, hoe u ze noemen wilt. En we horen hier over allerlei talen, mensen die heel bijzonder in de kracht van tongentaal in hun bediening mogen ervaren. En dan komt de apostel tot een belangrijke vraag. En die vraag, om die te snappen, moeten we nog weer even bedenken waar het in dit hele gedeelte, zeg maar vanaf vers 14 tot het einde van hoofdstuk 12 om gaat. De grote boodschap van de apostel is hier, denk erom dat er verscheidenheid in de gemeente is. Je moet niet neerkijken op andere bedieningen alsof die minderwaardig zijn, alsof we die niet nodig zouden hebben. Je moet niet ook opkijken naar andere bedieningen alsof je allemaal zou wensen dat je die ook had. Want het is juist zo verschrikkelijk belangrijk dat al die functies aanwezig zijn. Wat zou het zijn als alle organen van ons lichaam hand zouden willen zijn of oog? Waar zouden de voeten zijn? Waar zouden de oren zijn? En zo lezen we dat zinnetje, zijn allen soms apostelen? Nee. Dat zijn ze niet. Alle kunnen wel alle charismata ontvangen, want die hebben ze nodig in elke bediening. Maar je kunt niet alle bedieningen ontvangen. Als je een apostel bent, dan ben je een apostel. Er zijn wel heel bijzondere mensen zoals Paulus, die zichzelf en apostel en profeet noemt. Maar het gaat erom dat in de gemeente wereldwijd en apostelen en profeet en leraars gevonden worden en al die andere bedieningen. Je kunt het ook zo lezen met een nadruk op apostelen of profeten. Zijn alle soms apostelen? Nee, gelukkig niet. Daarnaast heb je nog een heleboel andere bedieningen. Geen één is belangrijker dan de ander. Sommige mogen misschien meer indruk maken. Vooral bedieningen die zich erg in de openbaarheid afspelen. Die maken vaak meer indruk op ons mensen, zo zijn we nou eenmaal, dan bedieningen die zich in de stilte afspelen. Maar Paulus zegt er de grote nadruk op dat al de bedieningen nodig zijn. En dat je dus niet allemaal naar de tongentaal moet gaan verlangen, want dan komen al die andere bedieningen tekort. Er is niks mis met tongentaal, maar wel als iedereen allemaal zich gaat concentreren op die ene gave. Of allemaal zich gaat concentreren op profetie. Of allemaal op leraarschap. En dan zegt Paulus dit belangrijke woord in vers 31. Streeft echter naar de grootste genadegave. En als u nou goed kijkt, dan vindt u hier niet aangeduid wat Paulus daarmee bedoelt. Hij haalt dat nog eens in hoofdstuk 14 vers 1, naar dat prachtige tussengedeelte in hoofdstuk 13. Jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke uitingen. Maar dat woord grootste, dat staat er nou nog eens extra bij aan het eind van hoofdstuk 12. De grootste genadegave. En wat zou dat nou zijn? Men heeft het wel eens als een argument willen gebruiken dat de tongentaal dat blijkbaar niet is, want die staat helemaal onderaan in het lijstje. Maar daar gaat het helemaal niet om. Want dan zou Paulus bedoelen dat we allemaal vooral moesten streven naar de bedieningen die bovenaan staan in het lijstje. Alsof we allemaal ons ernaar uit moesten strekken om apostel, profeet of leraars te worden. Maar dat is nou juist helemaal niet wat hij bedoelt. Hij zegt helemaal niet om welke bedieningen het gaat. Want dat is zijn punt niet. Een bediening is groot. Ik zou bijna zeggen is groots. Als het daarin gaat om de unieke wijze waarop jij, waarop u de liefde van God kunt doorgeven aan anderen. Je kunt een apostel zijn, maar als je niet gedreven wordt door de liefde, dan is dat maar een kleine bediening. Een kleine genadegave. Het grootste, en dat wordt natuurlijk straks in hoofdstuk 14 uitgewerkt, maar het begint al in hoofdstuk 13 met dat loflied op de liefde. Het meest grootste bij de beoefening van elke genadegave en de uitoefening van elke bediening is deze vraag. Hoe kan ik met de gaven die ik ontvangen heb, hoe kan ik met de bediening die ik mag uitoefenen, de gemeente van God het beste dienen? Een echte dienstbaarheid wordt gedreven door de liefde van binnenuit. Dus Paulus zegt, streef naar de hoogste bedieningen. En dan voegt hij eraan toe, en ik wijs u een nog uitnemendere weg. En dan gaat hij het hebben over de motivatie die achter alle bedieningen zit. En dat is de liefde. Wat Paulus niet bedoelt is dat de liefde zelf een soort genadegave zou zijn en dan de hoogste van allemaal. Dan zou je kunnen zeggen, al die anderen, ach, dat is wel aardig, maar die hebben we niet nodig, het gaat allemaal om de liefde. Maar Paulus bedoelt niet dat de liefde in het rijtje de hoogste genadegave is. Of de hoogste bediening. Liefde is helemaal geen bediening. Liefde is de motivatie achter elk van die bedieningen. De hoogste weg is dat je niet alleen maar leert zien in het Koninkrijk Gods welke taak de Heere God je heeft toevertrouwd, maar dat je leert zien dat je dat ook alleen maar kan doen, dat werk dat hij je toevertrouwd heeft, als je dat doet met de gezindheid van Christus in je hart. Want daar gaat het om, dat zullen we zien. Dat is de uitnemende weg. De liefde staat hier niet tegenover de genadegave. De liefde is hier ook niet de grootste genadegave. Het is helemaal geen genadegave. Het is de motivatie waarmee wij onze bediening voor de Heere uitoefenen. Het is eigenlijk wel goed dat wij hoofdstuk 13 zo eens gelezen hebben met die laatste verse van hoofdstuk 12, die eerste verse van hoofdstuk 14, zodat we dat zien in het grote verband. In Korinthe 13 is vaak een lot beschoren dat ook Hebreeën 11 beschoren is. Dat is het hoofdstuk over het geloof, dit is het hoofdstuk over de liefde. En die hoofdstukken worden nog wel eens uit hun verband gehaald en dan op zichzelf bezien als een loflied op de liefde, zonder dat men acht geeft op de grote samenhang waarin dit hoofdstuk staat. En dan wordt dit hoofdstuk zelfs gebruikt om het trouwpreken uit te halen, trouwteksten aan te ontlenen. En dat mag ook best. Je mag elke tekst, als je hem bruikbaar vindt, als trouwtekst nemen. Maar dit is geen bruiloft. Wij proberen hier 1 Korinthe te verstaan. En dan is het ontzettend belangrijk om te zien wat Paulus nou eigenlijk in 1 Korinthe 13 ons precies vertelt. Het is maar niet een loflied op de liefde. Nog erger is het als mensen die verder met de Bijbel niet zoveel hebben, ons vertellen, ja, nou ja, de Bijbel interesseert me niet zo, maar er staan wel een paar mooie dingen in. Zoals bijvoorbeeld 1 Korinthe 13, dat over die liefde en zo. Ja, die mensen lezen dat dan op zichzelf en hebben niet in de gaten wat Paulus hier aan het doen is. Paulus wil ons duidelijk maken waar het ten diepste om gaat, in de wijze waarop wij functioneren in de gemeente en elkaar proberen te dienen. En moet je vooral bedenken hoe die Corinthiërs daartegen aankeek. Die Corinthiërs, die waren erg verguld van wijsheid, dat kenden ze ook vanuit het Griekse denken. Kennis vonden ze heel erg belangrijk. En dat zijn dingen waarvan de apostel zegt, en die tongentaal hoorde daar ook bij, dat had iets exotisch. Dat vonden zij erg belangrijk. Dat was zelfs hun opvatting van geestelijkheid. We hebben dat door heel deze brief heen gezien, dat zij een heel merkwaardige kijk hadden op wat geestelijk was. Dat was alles wat tegenover het lichamelijke stond. Alles wat een beetje ascetisch was, als u dat woord kent, een beetje mystiek. En Paulus zegt, nee hoor, dat zijn helemaal niet de hoogste dingen. Straks gaat hij zelfs vertellen dat er aan die dingen een eind komt. Maar wat blijft en wat werkelijke waarde heeft, is de liefde. Je kunt wijsheid hebben, je kunt tongentaal hebben, je kunt kennis hebben. Maar als de liefde niet de drijvende kracht is waarmee je die dingen toepast in je leven, dan heeft het geen enkele waarde. Dan is het zoals hier staat, klinkend koper of een schelle cymbaal. Dat geeft wel een hoop lawaai, maar je wordt er verder niks wijzer van. Hoofdstuk 12 is het hoofdstuk van de kracht van de geest. Hoofdstuk 13 is het hoofdstuk van de liefde van God. Je kunt ook zeggen de liefde van Christus. Het is mogelijk, als je mooie bediening van de Heer God hebt ontvangen, om daarvoor jezelf eer in te zoeken, jezelf daarmee in de lucht te steken, te willen opvallen, te willen gloreren. Straks staat er in vers 3, misschien staat het zo in uw vertaling niet, sommigen hebben daar je lichaam overgegeven om verbrand te worden. Dat komt omdat die oude overschrijvers niet snapten wat er stond en dachten, oh, het zal dat en dat zal zijn. Maar er staat echt, als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen. En eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Het betekent om daardoor eer te krijgen van de mensen. Door die zelfovergave, die volstrekte dienstbaarheid, hoop ik dat de mensen dat goed zullen opmerken en mij erom zullen prijzen. Ik zoek daarin roem voor mezelf. En dat is zo radicaal in strijd met de liefde. Dit is eigenliefde. En de liefde waar Paulus het over heeft, is de zichzelf wegcijferende, belangeloze liefde jegens de ander. In het eerste sta ik in het middelpunt. In dat tweede staat die ander in het middelpunt. In het eerste draait het om mij. In het tweede draait het om de medemens, de broeder, de zuster. Of wie het ook mogen zijn aan wie wij onze bediening toepassen. Merkwaardig als u goed leest dat Paulus 5 van de 9 genadegaven die we in hoofdstuk 12 gevonden hebben, hier nog weer eens herhaalt. Gaat u maar mee. Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde. Even dit uitleggen. Heb geen liefde betekent niet dat je liefde krijgt. Zou je kunnen denken oppervlakkig. Ik heb geen liefde, dat wil zeggen niemand geeft mij liefde. Maar hebben van liefde betekent hier dat de liefde in jou is en werkzaam wordt. Dus het gaat om het betonen van liefde, niet om het ontvangen, maar om het betonen van liefde. Als je in die talen spreekt, niet alleen van de mensen, maar zelfs van de engelen, hemelse talen, maar je hebt geen liefde, dan maak je wel een hoop lawaai, maar het betekent niets, er gaat niets van uit. Let wel, bij al die dingen die hier genoemd worden, mag je dus niet zeggen, aha, dus die tongentaal is niet belangrijk. Nee, wat belangrijk is dat je die dingen die God geeft, toepast vanuit de juiste motivatie. Paulus heeft niets tegen deze dingen. Het zijn gaven van de geest. Maar zonder dat we gedreven worden door de belangeloze liefde, hebben deze dingen geen betekenis voor God. Het tweede is profetie. Als ik profetie heb en ik heb geen liefde, wat heeft dat voor zin? We kennen zulke mensen in de Bijbel. Van Saul, toen hij pas tot koning was gezalfd, lezen we dat hij onder de profeten was. En later nog eens. Van Biliam lezen we dat hij was een valse profeet, maar hij heeft profetieën van God uitgesproken. Judas is er met de andere apostelen op uitgestuurd en heeft wonderwerken verricht. Maar van geen van hen kon je zeggen dat de liefde van God in hun harten was uitgestort. Het waren schelle cymbalen. Stel je voor, zegt Paulus, dat ik alle verborgenheden ken. Dat verbind ik met wat in hoofdstuk 12 genoemd wordt een woord van wijsheid. Dieper inzicht in de gedachten van God. De vijfde gave die hier genoemd wordt is, als ik alle kennis heb. In hoofdstuk 12 werd gesproken over een woord van kennis. En ten vijfde, als ik al het geloof heb. Ik zeg hetzelfde wat ik bij hoofdstuk 12 zei. Hier gaat het niet om het zaligmakend geloof. Hier gaat het om het geloof waardoor wij op God vertrouwen, ontvankelijk zijn voor de wonderdaden die God wil doen. En dat manifesteert zich daarin dat door dat geloof bergen verzet worden. Dat sluit aan bij de woorden die de Heer Jezus zelf gesproken heeft. Marcus 11 vers 23 bijvoorbeeld. Dat wij door het geloof bergen verzetten. Nou, dat is dus geweldig. Wij zouden zeggen, jongen, dat is toch een groot christen als geestelijk gesproken bergen, wijken voor zo iemand. Of moer bij bomen ontworteld worden zoals het elders staat. En toch zegt Paulus, het is mogelijk zo'n grote geloofskracht te hebben en toch geen liefde te beoefenen. Het gebeurt zonder de drijfkracht van de liefde. Dan betekent dat niets. Wij kennen dit allemaal uit het hoofd. Maar laat dat eens een ogenblik tot u doordringen. Er zijn zoveel activiteiten in allerlei kerken en gemeenten. Er wordt zoveel gedaan, soms zelfs om de heiligheid van de naam van God, en dat laten we staan, daar doen we niets aan af. Maar je vraagt je soms af, doen de mensen dat nou om met elkaar een goede tijd te hebben? Doen ze het nu eigenlijk omdat het zo prettig voor henzelf is? Doen ze het om Gods heiligheid te bewaken, maar op een koude manier? Kortom, waar is de liefde? Waar is die innerlijke drijfkracht? Niet onze liefde, niet de menselijke liefde, maar nogmaals, zoals het staat in Romeinen 5 vers 5, de liefde van God die in onze hart is uitgestort door de geest van God die in ons is. Paulus noemt er hier maar 5, hij had ze alle 9 kunnen noemen, alle 9 genadegaven. En kunnen zeggen, je kunt die gaven hebben, velen van u zouden misschien die gaven wel wensen, maar Paulus zegt, al zou je ze hebben, maar je had de liefde niet, dan betekent het niets. Nogmaals, draai die stelling niet om en zeg dus niet, nou ja, als ik die liefde heb, dan is het al mooi genoeg, die gaven zijn dus niet zo belangrijk. Want dat bedoelt Paulus niet. Paulus bedoelt, stel je open voor die gaven, strek je er naar uit, maar als je ze ontvangt, gebruik ze dan ten dienste van de ander vanuit een echt liefdevol hart. Als ik mijn bezittingen uitdeel. Dat slaat ook weer op Romeinen 12 vers 8 terug. Mededeelzaamheid, dat wil zeggen vrijgevigheid, barmhartigheid. En ik heb het daarover gehad al, als ik mijn lichaam overgeef in de dood. Of misschien gewoon dat ik mijn lichamelijke energie verbruik in de dienst. Maar uiteindelijk om daar zelf roem in te oogsten voor mezelf. Maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. Dan heb ik daar voor mezelf geen geestelijk nut van. Laat staan dat de anderen daar nut van hebben. En dan komt daar die prachtige opsomming van de liefde. Met 15 verschillende werkwoorden in vers 4 tot 7. Dit is het gedeelte dat misschien het meest misbruikt wordt. Omdat iedereen zich bij dat begrip de liefde kan voorstellen wat hij wil. Maar ik citeer voor de derde keer dat woord uit Romeinen 5 vers 5, en dan nu met nadruk vooral op dat laatste zinnetje. De liefde van God is onze hart uitgestort door de geest die in ons woont. De echte liefde waarvan Paulus spreekt is een liefde die slechts mogelijk is in de kracht van de Heilige Geest. Sterker nog, je zou hier de liefde rustig kunnen vervangen door de Heilige Geest. De geest is langmoedig, is goedertieren. De Heilige Geest is niet jaloers. De Geest praalt niet, is niet opgeblazen. Handelt niet onwelvoegelijk, zoekt niet zijn eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe enzovoort. En eigenlijk moet je dan zeggen, je moet nog een stap verder gaan. Dit is het portret van de Heer Jezus zelf. Dat heb je vaker in de schrift. Als we lezen over de vrucht van de Geest in Galaten 5 vers 22, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedheid, goedertierenheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing. Dan is dat niets anders dan een portret van de Heer Jezus zelf. Want in hem hebben al die 9 eigenschappen volmaakt hun representatie gekregen. In hem hebben we ze werkelijk leren kennen. Zo is het hier ook. Door de geest worden onze harten gericht op hem die hier op aarde volkomen door liefde gedreven werd. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs van velen. Matteüs 20, vers 28. Volmaakte dienstbaarheid, volmaakte zelfwegcijfering, volmaakte overgave tot in de dood. Daarom kun je het ook zo lezen. Jezus is langmoedig. Jezus is goedertieren. Jezus is niet jaloers. Hij praalt niet. Hij is niet opgeblazen. Hij handelt niet onwelvoegelijk. Hij zoekt niet zijn eigen belang. Hij wordt niet verbitterd. Hij rekent het kwade niet toe. Hij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt hij. Alles gelooft hij. Alles hoopt hij. Alles verduurt hij. Jezus vergaat nooit. Dit is zijn portret. Dit is maar niet een algemeen menselijke beschrijving over liefde die er tussen mensen kan bestaan, ook in het natuurlijke vlak, en die is er gelukkig. Dit is het portret van Jezus zelf. Uiteindelijk betekent dit dat we moeten zijn als Jezus om te kunnen doen als Jezus. Geen bediening. En bediening is toch altijd in de navolging van Christus. Geen bediening kan tot zijn haar recht komen als we niet moreel lijken op het beeld van de Heer Jezus. De liefde is langmoedig, is goedertieren. Dat is het portret ook van het wezen van God zelf. Het staat zo mooi in Kolossen 3. Dan gaat het over de nieuwe mens en dat is Christus alles en in allen. En dan staat er ook, doet dan aan, innig ontferming, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Dan vind je sommige van die uitdrukkingen ook weer terug. Als een kleed dat je aantrekt. Zoals Romeinen 14 lezen, doet dan de Heer Jezus Christus aan. Laat je morele beeld dat je in deze wereld van je geeft, gekenmerkt worden door het karakter van God zelf. Die volgende zeven zijn negatief. Die vertellen ons wat de liefde niet doet. En bij elke van die zeven zou je kunnen denken aan de toestand in Korinthe, die er zo volledig mee in strijd was. Want daar was naijver, daar waren de werken van het vlees. Een pralen, een opgeblazen zijn, denk aan 1 Korinthe 8. Daar was een onwelvoegelijk handelen, een zoeken van eigen belang, verbittering. En er zijn zoveel gemeenten in ons land, volgens de statistiek, waar dit soort dingen de boventoon voeren. Waar men misschien wel rijk is aan kennis van de schrift, of rijk is aan genadegaven, en tegelijkertijd gaat men rollenbollend over de straat. Want de liefde is er niet. De liefde zoekt zichzelf niet en zoekt altijd het belang van de ander. Paulus zegt in Filippi 2, niemand zoekt zijn eigen belang, maar zijn gericht op het belang van de ander. Al die negatieve eigenschappen staan tegenover dat wat van de oude natuur, de zondige natuur, nog in ons aanwezig is. En wat zomaar de boventoon kan voeren. En wat de wortel is van alle problemen die in gemeenten tussen mensen ontstaan. Mensen die elkaar daarin zo verschrikkelijk kunnen bedriegen, nogmaals, want ze denken dat ze opkomen voor de heiligheid van God, voor de eer van God, terwijl het in wezen gaat om hun eigen angsten, of hun eigen afkeer van dat wat ze niet kennen of wat hen niet bevalt. En dat is juist het gebrek aan liefde. Het is eigenlijk het zoeken van je eigen belang. Eigenlijk zoeken van je eigen wegen zoals jij dat gewend bent en jij dat ziet. Maar de liefde is altijd gericht op de dienst aan de ander. De liefde eert ook de ander. Ook de ander met zijn afwijkende opvattingen over Gods woord, afwijkende van jouwe dan. Je eert ook die ander. Er is respect voor die ander. Het zichzelf plaatsen boven die ander, omdat je het zelf beter weet, is radicaal in strijd met de liefde. En nogmaals, als we tegen onszelf zeggen, ja, maar het gaat om liefde voor de waarheid, dan bedoelen we onze visie van de waarheid. En natuurlijk, als je het zo ziet, dan moet je dat ook zo zien, maar je kunt dat niet zomaar aan een ander opleggen. Je kunt een vurige liefde hebben, toch de waarheid, en toch liefde hebben ook voor anderen, van wie je ziet dat ze oprecht zijn, maar die anders tegen die waarheid aankijken dan je dat zelf doet. Dat is het oog hebben voor die ander, en die ander respecteren en eren. De liefde wordt niet verbitterd. Er is zoveel bitterheid door allerlei ellende die ontstaan is in gemeenten. Bitterheid tussen gelovigen. Maar de liefde is niet verbitterd. De liefde rekent het kwade niet toe. Die komt niet met een beschuldigende vinger. En zeker niet als er belijdenis is, dan dekt de liefde die zonden weer toe en schenkt vergeving. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Maar de liefde moet dat wel onderscheiden van wat wij denken dat de waarheid is. Terwijl misschien onze opvatting wel ongerechtigheid is. Alles verdraagt zij. Terwijl wij zo vaak denken dat de liefde, dat we niets horen te verdragen dat anders is dan wat wij voor recht en billijk houden. Alles gelooft zij. Dat wil zeggen, geloof en trouwen bij elkaar. De liefde is niet wantrouwig. Gaat van het positieve uit van de ander. Hoe vaak bezondigen wij ons niet door boze vermoedens uit te spreken over de ander? Dat zal die wel daar of daarom doen. Dat zal die wel daar of daarom zeggen. Dat is wat de Heer Jezus zegt, oordeel niet over een ander. Dat wil zeggen, oordeel niet over zijn motieven. Je kunt niet in de harten kijken. Daar maken we ons zeer schuldig aan. Alles hoopt zij. De liefde is optimistisch. Die verwacht altijd het positieve. In plaats van altijd negatief gestemd te zijn. Zoals de doemdenkers die denken dat alles alleen maar erger wordt. Alles verduurt zij. Ze laat zoveel over zich heen komen zonder meteen op de achterste benen te staan. De liefde vergaat nooit. Dit is heel belangrijk. En een heel belangrijk onderdeel van de argumentatie van de apostel. Want die genadegaven, hoe mooi ze ook zijn, en hoezeer u er zich misschien ook naar uitstrekt, omdat u ze nog lang niet allemaal in uw leven ervaren hebt, bedenk wel, ze zijn alleen maar voor deze tijd die we hier op aarde doorbrengen. Het zijn instrumenten voor onze bediening. Maar als onze bediening ten einde is, dan hebben we de instrumentenkist ook niet meer nodig. Maar als aan al die genadegaven een einde is gekomen, zal de liefde er nog altijd zijn. Zelfs het geloof zal, zoals 2 Korinther 5 zegt, eenmaal verwisselen in aanschouwen. De hoop zal een einde vinden, want eenmaal wordt onze hoop vervuld. Maar de liefde vergaat nooit. Profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Talen, ze zullen ophouden. Kennis, ze zal teniet gedaan worden. Misschien dachten die Korintiërs wel dat die hemelse talen die zij spraken, en daar doen we niks aan af, laat dat maar zo staan, laat maar aannemen dat dat zo is, dat ze dat als het ware als een voorproefje van de hemel mochten beleven. Maar Paulus zegt, het is net andersom. Ze zijn bedoeld voor onze bediening hier op aarde. Ze zijn maar voor een tijd. De liefde is er voor de eeuwigheid. Het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden. Dat betekent nu niet dat er een tijd komt dat aan alle kennis een einde komt. We zullen juist volmaakte kennis hebben als we in de hemel zijn. Maar hier gaat het over die kennis als genadegave. Een woord van kennis, zoals we dat in 1 Korinthe 12 vonden. Die zijn nu heel erg nuttig. Maar dan zullen ze niet meer nodig zijn. In die zin zal de kennis ophouden. En voor zover we die genadegave nu wel kennen, is het allemaal maar stukwijze. Wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Dus zelfs waar die gaven gekend worden, is het allemaal nog beperkt. Het is allemaal onvolmaakt. En Paulus plaatst dat tegenover het volmaakte. Nou, daar is ook al heel wat over gespeculeerd. Maar als je dit leest in het hele gedeelte van vers 9 tot en met vers 12. En hij zegt, we zullen straks kennen van aangezicht tot aangezicht. Dan is het volkomen duidelijk dat hij bij het volmaakte denkt aan de toekomende heerlijkheid. Het volmaakte zal komen namelijk wanneer Christus zelf komt. Als het volmaakte is gekomen, zal dat wat ten dele is, ons kennen, ons profiteren, waarin allemaal eenzijdigheid aanwezig is, zoals in elke bediening eenzijdigheid aanwezig is. Je wilt een goede leraar zijn en tegelijkertijd weinig pastorale of evangelistische begaafdheden kennen. Elke bediening is eenzijdig. Je bent er goed in, omdat de Heer God je die bekwaamheid geeft. Maar andere bedieningen, daar zou je heel slecht in zijn. Dat zijn jouw bedieningen ook niet. Het is allemaal maar beperkt. Het is allemaal onvolkomen. Het is allemaal ten dele. Maar wanneer het volmaakte is gekomen, dat staat tegenover dat wat stukwijze is, dan zal dat wat ten dele is teniet gedaan worden. Dan zullen we de hele deze periode waarin we nu zijn beschouwen als een kindheid. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu wil dat niet zeggen dat op zichzelf die genadegaven iets zijn dat iets kinderlijks zijn. Maar wel het gebruik zoals de Korintiërs ervan maakten. Als u bijvoorbeeld kijkt naar hoofdstuk 14 vers 20. Dan staat daar: broeders, wees geen kinderen in uw overleggingen, maar wees kleine kinderen in de boosheid. En wordt in uw overleggingen volwassenen. En daar heeft hij het over de manier waarop die Korintiërs omgingen met de tongentaal. Tongentaal hoort niet tot het kinderstadium, maar de manier waarop zij ermee omgingen, namelijk om daarmee te gloreren, om daarmee indruk te maken op anderen, dat was wel infantiel, kinderlijk. En zolang we nog niet het onvolkomene bereikt hebben, steekt er nog veel van dat kinderlijke in ons. En hier dus negatief, hè. Als de Heer Jezus zegt, word als de kinderen, dan bedoelt hij weer heel andere dingen. Je ziet soms dat een bepaald beeld in de Bijbel op tegengestelde wijze gebruikt kan worden. Dat beeld van een kind, dat kan positief gebruikt worden, dan moeten we juist worden als de kinderen. Als het gaat om de simpelheid, eenvoudigheid waarmee we God vertrouwen en ons aan hem overgeven. Maar in andere opzichten moeten we nou juist wat kinderlijk is afleggen en opgroeien tot volwassenheid. Dat is wanneer het kinderlijke echt infantiel, het kinderachtige betekent. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind is. Daarin steekt ontwikkeling. Dat is de normale ontwikkeling in het mensenleven, maar het is ook de ontwikkeling in het geestelijk leven. En een stuk van die geestelijke volwassenheid kunnen we nu op aarde gebruiken. Dan leer je ook op een volwassen wijze met die genadegaven om te gaan. Niet om daar zelf op te pochen, niet om jezelf erin te beroemen, maar juist gericht te worden op een ander. Dienstbaar te zijn aan anderen. Wij kijken nu door een spiegel. De Telos-vertaling zegt hier wazig, maar ik heb me laten vertellen dat die Korintiërs bekend omstonden dat ze voortreffelijke spiegels konden maken. Die waren helemaal niet wazig. De voetnoot zegt ook, letterlijk staat hier, als in een raadsel. Wat Paulus zegt is, we moeten het nu doen met de beelden. Niet dat die beelden wazig zijn. Ze kunnen zo scherp zijn als een foto. Stel je voor, je gaat een mooie reis maken en je verzamelt een aantal foto's over je reisdoel. En je kijkt hoe prachtig het landschap is. Je geniet van al die beelden die je ziet en ze gaan je des meer helpen om je te verheugen op datgene waar je naartoe gaat. Maar die foto's kunnen rachscherp zijn, alleen het zijn maar foto's. Het zijn maar beelden. Het is nog niet de werkelijkheid zelf. Ik denk eerder dat dat het is wat Paulus bedoelt. We hebben nu nog maar te doen met de beelden. We hebben nog niet de volle werkelijkheid. We leven nog bij het onvolkomene. Een foto van je geliefde te hebben, dat haalt niet bij de geliefde zelf. Die foto is belangrijk. We kijken er elke keer weer naar. Zo ziet ze eruit. Dan verlang je weer des te meer om haar te ontmoeten. Maar de foto, hoe belangrijk ook, hoe kostbaar ook voor ons, is niet de werkelijkheid zelf. Paulus zegt, jullie zijn te veel bezig met de foto's. Met de beelden. En jullie denken dat die beelden tot in eeuwigheid zullen blijven bestaan. Maar de werkelijkheid zal die foto's, zal die beelden verder te boven gaan. En dan vooral dit mooie zinnetje. Ik zal dan kijken van aangezicht tot aangezicht. Dus niet langer naar het beeld, maar als naar een spiegelbeeld of een portret. Maar dan zal ik van aangezicht tot aangezicht zien. Je kunt er van alles bij indenken, maar denk maar letterlijk aan de Heer zelf. We hebben nu te maken met de beelden. En dan met het zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, stukwijze. Maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. Zoals God mij nu al kent. Terwijl ik zelf maar een heel kleine en beperkte kennis van mezelf heb. Zoals God mij nu kent, zo zal ik straks kennen. Na de rechterstoel van Christus zal ik niet alleen mezelf kennen zoals hij mij gekend heeft. Maar ik zal alle dingen leren beoordelen met de ogen van hem. Zoals hij ze ziet, zo zal ik ze dan zien. Een woord van kennis, dat was iets wat de Korintiërs fantastisch vonden. En Paulus zegt, het haalt niet bij wat het dan zal zijn. Als we alle dingen zullen kennen zoals God mij nu al kent. Wat eigenlijk dit de Corinthiërs zegt, is niet die genadegaven zijn waardeloos. Maar wat hij zegt is, ten eerste beoefenen ze door de liefde. En ten tweede overschat ze niet, want ze steken maar povertjes af bij de volle werkelijkheid waar we straks deel aan krijgen. En zo hebben we dan vandaag geloof, hoop en liefde. En waarom is de liefde de meeste van die drie? Omdat, zoals gezegd, het geloof eens vervuld wordt. De hoop wordt eens vervuld. Maar als geloof en hoop niet meer nodig zullen zijn, zal de liefde tot in eeuwigheid blijven. Jaagt dus naar die liefde. Daar moet je blijkbaar je best voor doen. Je moet je daarvoor inzetten. Want als we niet oppassen, vallen we terug op de gedragspatronen die horen bij de oude mens. Je moet elke dag weer heel bewust gericht zijn op die liefde. Als ik hier naar Krimpen toe ga om deze Bijbelstudie te houden, moet ik me weer heel bewust voor ogen stellen waarvoor ik dat doe. Is dat ten dienste van de mensen die komen luisteren? Of is dat om mezelf te beroemen? Waar gaat het om? Natuurlijk gaat het om de eer van de Heer, maar dat is hier niet zozeer het thema. Natuurlijk is dat het eerste. Paulus zou de eerste zijn om dat toe te geven. Maar het gaat nu om de ander tegenover mezelf. Het gaat niet om mij, het gaat om die ander. Het gaat om dienstbaarheid in de gemeente. Streef naar de geestelijke uitingen. Dus nogmaals, trek geen verkeerde conclusie. Alsof Paulus zeggen wil, ach, die geestelijke uitingen, dat is niet zo belangrijk. Het gaat om de liefde. Dat is zijn punt niet. Die geestelijke uitingen zijn belangrijk. Hij zegt, streef ernaar. Streef naar allemaal. Je mag ze allemaal leren kennen in je bediening. Als je maar ze beoefent in de geest van de liefde. Alleen nu in 14 vers 1 zegt hij wat anders. Maar vooral dat u mag profeteren. Aha, zou je denken. Er is dus toch iets blijkbaar dat te midden van al die profetieën de belangrijkste is. Van al die genadegaven zou dit dan de belangrijkste zijn. Nee, dat is het punt niet. We moeten bedenken dat in hoofdstuk 14 het gaat over de vraag, wat is in de samenkomst van de gelovigen het nuttigste? En nuttig betekent hier, wat dient het meest tot opbouwing van de gelovigen? Dat is de hele kernvraag en ik zal u dat nog meermalen herhalen, want dat is zo ontzettend belangrijk. Er wordt bijvoorbeeld in dit hoofdstuk heel veel over tongentaal gesproken, maar dit hoofdstuk is niet een verhandeling over wat tongentaal nu eigenlijk precies is, of zoals de NBV zegt, klanktaal. Het gaat er niet om wat klanktaal nu eigenlijk is, het gaat niet om of je klanktaal kunt gebruiken in je persoonlijke gebedsleven, en wat het nut van klanktaal daarbij zou kunnen zijn, dat is allemaal niet aan de orde. Het gaat om deze kernvraag. Hoe kan ik, hoe kunt u in de samenkomst zodanig aanwezig zijn dat wij met onze uitingen zo dienstbaar mogelijk zijn aan het geheel? Dan moet u maar even niet aan uw situatie denken waar alleen maar één persoon op de kansel het woord mag voeren. Dan hebben u deze problemen niet. Hoef u zich verder ook niet mee bezig te houden. Kunnen we overgaan naar hoofdstuk 15. Maar bent u in een gemeente waar niet één persoon slechts, maar velen zich kunnen uiten, dan hebben die velen allen de grote verantwoordelijkheid, hoe ben ik dienstbaar aan het geheel. Dus niet, bijvoorbeeld, dat zal wel heel erg zijn, maar dat kan toch in je hart aanwezig zijn. Hoe kom ik hier zo mooi mogelijk uit de verf? Met welk stukje bediening kan ik hier het meeste eer in leggen? Nee, wat dient het meest tot, zoals hier vers 3 staat, tot stichting of opbouwing, vermaning en vertroosting van het geheel. Nou, dan is Paulus daar heel nuchter in. Het meest is een woord dat rechtstreeks uit de tegenwoordigheid van God komt. Want dat is profetie. Denk erom, vers 3 mag je niet omdraaien. Het is niet zo dat alles wat stichtelijk, vermanend en vertroostend is, profetie is. Dat staat hier niet. Een profetisch woord is niet slechts een stichtelijk woord. Je kunt een oude preek uit de kast trekken en die voordragen, en dat kan heel stichtelijk zijn, want daar kunnen zeer nuttige opbouwende dingen in staan. Maar dat is geen profetie. Een profetie is een woord dat de Heere hier geeft, hier en nu, waarvan Hij wil dat het hier en nu geuit wordt. Dat is hier vanavond niet, vanavond doen we Bijbelstudie. Dit is niet een profetische samenkomst. Maar in de verkondiging in de gemeente moet de verkondiger zich laten leiden door deze vraag. Wat is het woord van de Heere God hier en nu voor de gemeente? Elk ander woord kan stichtelijk, vermanend en vertroostend zijn, maar het is geen profetie. En dat is niet dus op het niveau. Want Paulus zegt, streef ernaar te profeteren. Niet streef ernaar een stichtelijk woord te spreken. Dat kunnen heel wat mensen. Als het erop aankomt, kunnen heel wat mensen een stichtelijk woord spreken. Al is dat niet in de gemeente, dan toch in een kleiner verband. Maar het is wat anders. En dat zou elke gelovige ook moeten kunnen. Om op het rechte moment dat woord te spreken waarvan de Heere wil dat het gesproken wordt. Dat is profetie. Profetie is spreken vanuit zijn tegenwoordigheid. Is zijn woord doorgeven. Niet een stuk Bijbel uitleggen. Maar is zijn woord doorgeven. Daarom zeg ik, dit is geen profetische bediening die ik hier doe. Dit is leraarsbediening. Maar in de gemeente, dit is ook geen gemeentelijke samenkomst. Maar in de samenkomst van de gemeente willen we luisteren naar wat de Heere ons hier en nu te zeggen heeft. Dat is profetische bediening. En Paulus zegt, dat is het hoogste waar je naar kan streven. Het hoogste is dat we de woorden horen die God wil dat gesproken worden. Ik vind het ook altijd veel moeilijker om zondags te preken dan door de week een bijbelstudie te houden. Om het heel simpel te stellen, ik hoef vanavond alleen maar 1 Korinthe 13 en 14 uit te leggen, dat is alles. Maar als ik zondagsmorgens moet preken, dan kan ik daarvan wakker liggen. Want ik wil weten, wat wil de Heer tegen die gemeente zeggen waar ik zondagsmorgens naartoe ga. Dat is geen leraarsbediening. Dan word ik geacht te profeteren. En dat niet omdat het voor mij zo interessant is, maar door gedreven door de liefde. Jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke uitingen. Dat er voor de uitingen staat tussen vierkante haken. Streef naar dat wat geestelijk is. Wat uit de geest voortkomt, zou je kunnen vertalen met een hoofdletter. En vooral dat u mag profeteren. Want wie in een taal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God. En de mensen weer verkeerd opgevat, alsof dat een definitie is. Zoals in vers 3 denken dat het om een definitie van profetie gaat. Denkt men dat het in vers 2 over een definitie van tongentaal gaat. Dubbele vergissing. Wat Paulus zegt, als iemand in de gemeente is en hij begint te spreken in een vreemde taal die niemand verstaat, dan kan alleen God het verstaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat de bedoeling van tongentaal is. Dat is nou juist niet de bedoeling. Als je in de gemeente iets wil zeggen, zeg dan iets wat opbouwend is voor de gemeente. En als je in een vreemde taal spreekt, is dat niet opbouwend, want niemand kan het verstaan. Iedereen verveelt zich. Men heeft er niks aan. De enige die er wat aan heeft, ben jij. Want jij laat weer eens zien hoe goed jij in talen kan spreken. En niemand verstaat het, maar in de geest spreekt hij verborgenheden. Hij spreekt verborgen dingen. Dat kan heel verheven bedoeld zijn. Hij spreekt wonderbaarlijke geheimenissen Gods. Dat kan ook heel simpel betekenen. Hij spreekt dingen die voor hem verborgen zijn en die voor iedereen verborgen is. Alleen niet voor de Heere God. Maar voor de rest heeft niemand er wat aan. Nogmaals, u mag uit deze vers ook vers 4... Wie in een taal spreekt, bouwt zichzelf op. Dat gaat ook niet over een definitie. Er zijn mensen die zeggen, al die andere 8 gaven of 7, want er komt ook nog de uitleg van talen bij. Die andere 7 gaven, dat zijn allemaal, die zijn allemaal bedoeld om anderen te stichten. Maar de tongentaal is bedoeld om jezelf te stichten. Maar dat is de bedoeling van vers 4 niet. Nogmaals, dit hele hoofdstuk is geen verhandeling over tongentaal. Deze versen vertellen ons alleen maar wat het effect is als iemand in een taal spreekt, een vreemde taal, in klanktaal, hoe je het zeggen wilt, in de gemeente en niemand kan het verstaan. Dan is de enige die opgebouwd wordt, dat ben je zelf. Sommigen denken dat dat negatief is, die gaven zijn niet bedoeld om jezelf op te bouwen. Anderen zijn wat milder in hun oordeel en zeggen, niet alle zelfopbouwing is veroordeeld. We lezen in hoofdstuk 10 vers 23, hebben we destijds gezien, niet alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Dus op zichzelf is het niet verkeerd als je dingen doet waardoor je opgebouwd wordt. Als wij voor onszelf de Bijbel lezen, doen we dat ook opdat we opgebouwd worden. Aan het eind van de brief van Judas staat, bouwt u zelf op uw allerheiligst geloof. Op zichzelf is dat dus niet verkeerd. Maar Paulus' punt is hier in 1 Korinthe 14, het gaat om hoe ik dienstbaar kan zijn in de gemeente. En als niemand verstaat wat ik zeg, dan is de enige die opgebouwd wordt, dat ben ik zelf. Maar als ik profeteer in een taal die de gemeente verstaat, en ik geef het woord van de Heere God door in de gemeente, dat bedoeld is voor de gelovigen, waar ze allemaal wat aan hebben, sterker nog, Want het gaat er niet om alleen maar of ze er wat aan hebben. Het gaat er ook om dat ze ervaren, dit is wat de Heere God ons hier en nu wil zeggen. Dan worden allen opgebouwd. En ik meen dat heel ernstig. Vaak vraagt men mij al weken van tevoren waar ik het op een bepaalde zondagochtend over wil hebben. En meestal kan ik dat niet zeggen. Want ik zeg altijd, luister, ik trek niet een preek uit de kast waarvan ik denk, och, daar heb ik al een tijd niet over gesproken, laat ik dat eens doen. Ik zeg, ik wil bij jullie in de gemeente zeggen wat de Heere God wil dat ik zeg. Oh, nou ja, ja, u bent de enige. Ja, ik zeg, dat kan ook niet helpen. Want ze willen dat graag in de liturgie zetten en dat moet in het blaadje komen waar het allemaal over gaat. Ik zeg, nou sorry, dat zo werkt het bij mij niet. En soms ga ik zaterdagavond naar bed en ik weet het nog steeds niet, maar ik heb daar nog nooit over in de zenuwen gezeten. Het is nog niet zo lang geleden dat ik op zondagochtend, dat is me al vaker gebeurd in mijn leven, in die paar momenten tussen wakker worden en slapen, wanneer je al half wakker bent en half slaapt, dat ik heel duidelijk wist dat ik moest spreken over vrede stichten. En ik ging naar een gemeente waar ik nog nooit was geweest, totaal niet kende. En ik deed wat de Heer me had opgedragen. En dat sloeg in als een bom. Later mailden ze mij dat ze tot 12 uur 's nachts bezig waren geweest. Met alle mensen in die gemeente die in hun geweten getroffen waren, omdat er zoveel ruzie was, zoveel meningsverschil. Zoveel mensen die beleden de ruzies die ze hadden. Zoveel vrede die gesticht moest worden in die gemeente. Die oudsten, die voorganger, het pastorale team waren tot 12 uur 's nachts bezig geweest. Het was raak. Hoe komt dat? Niet omdat iemand mij verteld had, kan je niet te spreken over vrede stichten, want we hebben hier een paar ruzieschoppers in de gemeente. Dan had het niet dat effect gehad. Dan was het mensenwerk geweest, gekunsteld. Dat is profeteren, denk ik. Wat is het woord, Heere, voor deze gemeente? Dit is zo belangrijk. Ziet u, u moet het voor uzelf eens nagaan. Vers 2. Denk maar, dat is een definitie van tongentaal. Klopt niet. Vers 3, dat is een definitie van profetie. Klopt niet. Vers 4, weer een definitie van tongentaal. Die bouwt zichzelf op. Klopt niet. Het gaat Paulus om totaal andere dingen. Hoe kan ik dienstbaar zijn in de gemeente? Alleen maar vanuit het diepe verlangen, Heer, laat uw woord tot zijn recht komen. Laat u aan het woord komen. Zegt u tot de gemeente wat u tot haar wilt zeggen. Spreek haar aan door de Heilige Geest. Ik wilde wel, zei Paulus, dat u allen in talen sprak. Zie je, mensen gebruiken ook zulke hoofdstukken om te zeggen, ja, nee, maar zie wel, die profetie is veel belangrijker. Want dan zijn er mensen die eigenlijk dat niet zo zien zitten met die tongentaal. En die komen, ja, maar Paulus zegt toch zelf ook dat profeteren veel belangrijker is. En dan vraag ik wel eens, zo, hoe vaak profeteer jij dan? Ja, nee, ja, oké, ik sta nou, wat praat je dan over? Als je zelf ook niet profeteert, waarom vergelijk je dan? Paulus zegt helemaal niet dat profeteren belangrijker is dan tongentaal. Wat Paulus zegt is, als ik in de gemeente het woord voer, laat het dan zijn een woord dat iedereen verstaat. Want voor de rest, het gaat me niet om die tongentaal, zegt hij. Daar heb ik niks op tegen. Integendeel, ik wou dat u allen in tongen sprak. Zo, die kunt u in uw zak steken. Paulus zegt, ik wilde wel dat u allen in tongen sprak. Maar nog meer dat u profeteerde. Hoezo heeft tongentaal dan geen nut? Zeker wel. Zeker ook nut voor anderen. Waarom dat precies zo is, ik weet niet of ik het de vorige keer gezegd heb, maar zeker in de genezingsbediening heb ik vaak gezien en gelezen en soms meegemaakt dat als het gebeurt met tongentaal, dat het veel effectiever is en dat meer mensen genezen worden. Vraag me niet waarom het zo is, maar het helpt mij om te begrijpen waarom God tongentaal geeft. Het is een manier waarop kracht van God wordt vrijgezet. Dus dat is nuttig. Maar genezingsbediening gebeurt niet per se in de samenkomst. In de samenkomst wil ik het woord van God brengen. En dan is profeteren nuttiger dan tongentaal. Alles op zijn tijd, alles op zijn plek. Alles dat wat God geven wil op het juiste moment en op de juiste plaats. Wie profeteert is meer dan wie in talen spreekt. Tenzij hij het uitlegt. Kijk, daar ziet u het punt. Het gaat er niet om dat de ene gave, namelijk profeteren, belangrijker is dan de andere gave, namelijk die tongentaal. Het gaat erom wat is nuttig voor de gemeente. Dus als iemand in talen spreekt en het wordt uitgelegd is niet zomaar iemand die een vertaler is, maar de uitlegger is zelf ook een genadegave. Iemand die dus door de Heilige Geest verstaat wat gezegd wordt en dat kan doorgeven aan de gemeente. Prima, zegt Paulus. Want als het uitgelegd wordt, ontvangt de gemeente toch opbouwing. Ik ga er dan nu vanuit dat wat gezegd wordt in die talen ook opbouwend is, ook van de Heere God is.
Dat veronderstelt Paulus natuurlijk de hele tijd, dat het gaat om dingen die werkelijk uit de geest zijn en niet uit het vlees. Daar heeft hij het niet eens over, dat is zo vanzelfsprekend. Als het uit de geest is, dan is tongentaal geen probleem als het maar uitgelegd wordt, want dan heeft de gemeente er toch nut van. En voor de rest doe je het dan maar thuis. Of op andere plaatsen, maar niet in de gemeente. Want het gaat erom dat de gemeente opbouwing ontvangt. En nu, broeders en zusters, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen? Geen enkel. Als het de mensen niet wordt uitgelegd. Maar het is heel anders als ik tot u kom en ik spreek in openbaring. Dat zijn woorden die God geeft, die voor die tijd niet over jullie weest. Hij openbaart mij bepaalde dingen over jullie. Ook dat zien wij vandaag aan de dag waar mensen zich werkelijk zich toeleggen op streven naar de geestesgaven, komen we al deze dingen tegen. Openbaringen die men niet van zichzelf heeft, maar die de geest schenkt. Over toestanden, over situaties, over dingen. Of in kennis, niet zomaar het algemeen leer, onderwijs, maar zoals gezegd woorden van kennis. Profetie en dan leer, onderwijs van het woord. Paulus zegt, ik wil komen met dingen die tot opbouwing zijn, die nuttig zijn. Waarom? Omdat Paulus gedreven werd door de liefde. Hij vroeg zich niet af, hoe kan ik de beste show geven hier in Korinthe, waardoor ze erg tegen me op zullen kijken, waardoor ik veel indruk zal maken, maar waar kan ik ze het meest mee dienen? En nogmaals, daarbij is verondersteld dat hij dat doet en overlegt met zijn meester. Heren, wat hebben ze nodig? Stuk onderwijs? Wilt u dingen over hun toestand openbaren? Hebben ze woorden van kennis nodig? Wat is het dat ze nodig hebben, heren? Maar wat het ook is dat ze nodig hebben, één ding staat vast. Het zullen dingen moeten zijn die tot opbouwing zijn, die hen verder brengen geestelijk, die hen dichter bij de heren brengen. Waardoor hun kennis van hem zich verdiept, waardoor hun gemeenschap van hen met hem zich zal verdiepen enzovoort. Dat is de drijvende kracht. En nu ziet u, en daarmee rond ik af, hoe ontzettend belangrijk hoofdstuk 13 is. Want dit hele gedreven zijn door de vraag, wat is nuttig voor de gemeente? Wat dient de gemeente? Waardoor wordt zij opgebouwd? Wat heeft zij nodig? Die vraag komt voort uit een hart dat niet gericht is op het eigen belang, maar op de eer van God en op het welzijn van de gemeente. Het is een vraag die, ook al beschrijft Paulus dat hier niet zozeer, daar hebben we weer ander schriftgedeelte voor. Het is een vraag die ook alleen met de Heer kan worden beantwoord. Alleen in gemeenschap met hem zullen we ook daarachter komen. Wat wil hij dat gesproken wordt? Wat is het woord dat we mogen doorgeven? Dat is het beslissende. Mogen de Heer ons helpen om zo dienstbaar te zijn. De meesten van ons zijn niet geroepen om woorden te spreken in de gemeente. Maar er zijn andere bedieningen die u ontvangen hebt en die ik ontvangen heb. En het maakt niet uit welke bediening het is. Of het een indrukwekkende of niet zo indrukwekkende bediening is. Als u maar weet welke het is. En als u die bediening maar uitoefent uit belangeloze liefde om de Heere te dienen en om de gelovigen te dienen. Als het maar niet gaat om ons, maar om hem en om hen. Dat is de boodschap die de Heer ons vanavond uit zijn woord wil bijbrengen. Amen.